Oké, dat is niet de preek. Ik wil vanmiddag nadenken over de vernieuwende waarheid. De vernieuwende waarheid. En de subtitel is Jezus, onze gids en baken in een zee van leugens. Jezus, onze gids en baken in een zee van leugens. En we gaan lezen uit Hebreeën, uit de Hebreeënbrief. En het 12e hoofdstuk, 2 versen. Nou, en de auteur die zegt, en je proeft wel, nu wij, hè, dat blijkt dat het in een context staat. Nu wij door zo'n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, dat zijn al de mensen die genoemd zijn in hoofdstuk 11. Nu wij door zo'n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof. Denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken, laat je nooit afschrikken, door de schande van het kruis. Laten wij daarbij de blik gericht houden op Jezus. Hij is de grondlegger, maar ook de voleinder van ons geloof. Hij heeft het fundament gelegd van de kerk, maar hij gaat het ook voleindigen. Ons geloof, van ons geloof. Hoor goed naar de woorden. Wat is waarheid? Wat is waarheid? Dat zei de Romeinse bestuurder, de prefect Pilatus, tegen Jezus. Toen Jezus had gezegd, ik ben geboren, ik ben in de wereld gekomen om van de waarheid te getuigen. En Pilatus kon niks anders zeggen dan, wat is waarheid? En hij stond dichter bij de waarheid dan hij in zijn hele leven bij de waarheid had gestaan. Niet door zijn vraagstelling, maar de waarheid stond op nog geen anderhalve meter in fysieke persoon bij hem. De absolute waarheid, de volkomen waarheid. Zo dicht, hij kon de waarheid letterlijk aanraken. De waarheid, niet een waarheid, niet een visie op de waarheid, niet een theorie die de waarheid benadert, nee, de waarheid. Jezus, de Messias. En het is deze waarheid, Jezus, die ons helpt in onze tijd, maar die ook de christenen helpt door de eeuwen heen, of hielp, om de waarheid te kunnen onderscheiden. Want we leven in een wereld met heel veel desinformatie, met heel veel leugen, met heel veel manipulatie. Het is overal om ons heen. Het is niet te ontkomen. Het is echt overal. En soms, als we niet uitkijken, is het ook in ons. Ik hoop niet te veel. Maar het kan. Maar dat is een andere preek. En Jezus geeft ons een heel mooi mechanisme om te kunnen onderscheiden wat is nou waarheid, wat is betrouwbaar en wat is onbetrouwbaar, wat is niet waar. En het is zo eenvoudig, maar het is krachtig in zijn eenvoud. Jezus zegt, de boom herken je aan zijn vrucht. Heel simpel. Wil je weten met wat voor boom je te maken hebt en je bent geen deskundige op het gebied van bomen, zoals de vader van Marcel, je bent gewoon een leek, dan kun je de boom herkennen aan de vrucht. Anders gezegd, pretentie en praktijk gaan hand in hand. Het zijn vriendjes. Pretentie en praktijk gaan samen. Als de praktijk niet matcht met de pretentie, heb je een probleem, moet je weg bij die persoon. Daarom geeft Jezus zijn volgelingen een heel ernstig verwijt. Hij zegt, wat noemen jullie mij nou heren, heren? Maar je doet niet wat ik zeg. Pretentie, heren, heren. Maar niet doen wat Jezus zegt, is de praktijk. Daarom zegt hij ook in Openbaring, als je lauw bent, dus je hebt wel de pretentie, maar niet de praktijk, spuug ik je uit. Want je bent niet representatief voor het koninkrijk. John is er niet, maar woensdagavond geloof ik, woensdag ja, reed ik met John naar huis en John zei in de auto, heb je het gehoord, een schandaal? En het was nog wel een christelijke organisatie, zei John. Nou weet ik al langer dan vandaag dat een christelijke organisatie zegt niks. Net zo min als iemand zegt dat hij christen is, zegt niks. Want Jezus leert, je herkent de boom aan de vrucht. Ik zeg, John, als het echt zo'n groot schandaal is, dan zijn het waarschijnlijk geen christenen. Maar ze varen onder christelijke vlag. Laten we nou eens de woorden van Jezus op hemzelf toepassen. Jezus zegt, je herkent de boom aan de vrucht. Maar Jezus heeft ook heel veel gezegd. Pretentie, ofwel de boom. Maar wat is de vrucht? Kunnen we zijn woorden testen? En Jezus heeft zijn nek uitgestoken hoor, met uitspraken. Ik zou ze nooit durven uitspreken. Zelfs niet als ik dronken zou zijn. Dat gebeurt niet. Hindert niet. De zwaartekracht werkt nog. Blijf rustig zitten. Het doet het allemaal nog. Jezus heeft beweringen gedaan. Ik zei het al, hij is de absolute waarheid. Wie kan zeggen? Ja, zeggen kunnen we het wel. Maar wie kan het waarmaken? Ik ben de weg. En de waarheid. En het leven. Wie kan dat zeggen? Let goed op, hè. Hij zei niet, ik heb de juiste visie op de waarheid. Voor echte waarheid moet je bij mij zijn. Hij is zo duidelijk. Ik ben de waarheid. Ik, Jezus, ben de waarheid. Oké, dan gaan wij de proef op de som stellen. We gaan naar nog een uitspraak kijken van Jezus. En dan gaan we checken of het klopt. Of dat de boom, in dit geval de woorden van Jezus, matchen met de vrucht. En we gaan het niet opzoeken, maar je kan het thuis opzoeken. In Matthäus 11, vers 26, vers 30, dan doet Jezus een uitnodiging. En wij kennen die uitnodiging, de meesten kennen hem allemaal. Dan zegt Jezus dit, kom naar mij jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan. Dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En dan zullen jullie werkelijke rust vinden. Dat is de boom. Dat is de pretentie. Nou, als wij kijken, er is nu 2000 jaar christendom. Als wij kijken naar deze woorden, heeft Jezus deze woorden waargemaakt? Met andere woorden, zijn er getuigenissen in de levens van mensen waaruit blijkt dat deze woorden kloppen? Nou, er zijn miljoenen en miljoenen getuigenissen in 2000 jaar christendom. En alleen in mijn eigen kennissenkring ken ik zeker honderden die veranderd zijn door de woorden van Jezus, die rust hebben gevonden voor hun ziel. Niet in de omstandigheden, nee, rust in hun ziel. Ik heb opgeschreven, ik dacht erover na, ik kan mijn hele leven wijden totdat hij komt of totdat ik ga met het schrijven van getuigenissen, korte getuigenissen van mensen die door Jezus woorden zijn veranderd en die hebben rust gegeven. Dat is wat Jezus ook bedoelde met mijn vrede geef ik je, niet zoals de wereld je die geeft. Dat is de vrede waar de engelen over zongen toen hij geboren werd. Vrede op aarde. Vrede. De vredevorst geeft dat wij vrede maken met God door zijn lijden. en zijn opstanding, maar hij brengt ook vrede in ons hart. Ik ervaar dat. Niet altijd. Marion is mijn getuige. Maar ik werk eraan. Ja, ik had laatst iets met een automobilist. We bleven allebei gelukkig in de auto zitten. Anders krijg je zoiets van, hey, ik ken die man op tv, ik ken hem. Zo wil ik niet herkend worden. God is genadig. Ja. We noemen dus dat getuigenissen. Het werk gaat gewoon door van Jezus. Hij verandert mensen. We zagen het al in het Nieuwe Testament. Daar begint het al. Ik kan een aantal voorbeelden noemen, maar bijvoorbeeld die zogenaamde landverrader, die heult met de Romeinen, die belastingman. Nou, belastingmensen zijn nooit zo populair, ook in ons land niet, maar toen helemaal niet, omdat hij was in dienst van de Romeinen. En hij was klein van postuur, we kennen hem, Zacchaeus. Maar hij wilde Jezus zien, om wat voor reden ook. En hij klimt in een boom, we kennen het verhaal. En hij denkt, hier zit ik. Niemand heeft wat in de gaten. Kan ik in ieder geval die man zien waarover zoveel gepraat wordt? En dan komt Jezus en we kennen de story. Hij blijft staan en hij kijkt omhoog. En dan roept hij hem bij zijn naam. Dat is ook opmerkelijk, hè? Zacchaeus, kom naar beneden, ik moet in je huis zijn. Waarom zei Jezus dat? Omdat hij één is met de Vader. Ik en de Vader, wij zijn één. En wat weten we van de Vader? De Vader ziet het hart aan. Niet wat voor ogen is. En de Vader zag het hart van Zacchaeus. Niet zijn praktijken, hoe die ook was. En deze man komt tot geloof. Want Jezus is de absolute waarheid. En het is een waarheid die vrijmaakt. En hij wordt een discipel. En hij gaat omzien naar de armen. Hij verandert totaal. Want Jezus kijkt vanuit liefde met een bewogen hart. Jezus kijkt als een echte vader. En echte vaders, ook al zijn ze beschadigd, kunnen van hun kinderen houden. En God is een volmaakte vader. En hij ziet in Zacchaeus een zoon. En daar is die vrouw Maria van Magdala, die soms zo gestoord doet, zo abnormaal, die ook zo'n rare blik soms in haar oog heeft, daar moet je eigenlijk niks van te maken hebben. Oh, daar komt Maria aan, gauw wegwezen. Oh, net doen of ik er niet zie. Maar Jezus zag haar hart en hij zag dat ze 7 onreine geesten in haar had, die haar gedrag beïnvloeden. En hij bevrijdt haar en zij wordt een heel andere persoon. Dat is wat Jezus doet. De waarmakende kracht. En dan kun je zeggen, ja, dan heb je die Romein. Die heeft een knecht, die is ziek. En weet hij veel? Hij geeft om zijn knecht. Dus er is iets van liefde in het hart van die Romeinse centurio. En hij gaat ook naar Jezus en hij vertelt zijn probleem. En Jezus zegt, nou ga maar naar huis, je knecht is genezen. En die man gelooft het. En zijn knecht geneest en die man komt tot geloof en heel zijn huis komt tot geloof. Hij verandert. En dan heb je nog de theologen in de dagen van Jezus. Veel theologen, fariseeën, sadduceeën, geloofden in Jezus, maar ze waren bang. Ze waren bang voor hun collega's, ze waren bang dat ze hun positie kwijt zouden raken. Dat zien we vandaag de dag ook. Als mensen in extreme religies stoppen met hun geloof en naar een ander geloof overstappen of atheïst worden, hebben ze grote problemen. Ze raken hun hele familie kwijt. Ze worden paria's. Ik ga nu geen voorbeelden noemen, maar ze zijn er, die geloven. Grote geloven. Zo waren daar Nicodemus, een fariseer, en Jozef van Arimathea. Ze geloofden in Jezus. Ze zagen wat hij deed. Ze zagen zijn bewogenheid. Ze zagen zijn liefde. Ze zagen bovennatuurlijke dingen. Nicodemus zei, niemand kan doen wat u doet. Niemand, tenzij God met hem is. Hè? Wij zeiden, ik ben niet gek, zei Nicodemus, ik zie het. Maar hij kwam wel 's nachts, niet overdag, want hij was bang. En een van de tactieken van de duisternis is om ons bang te maken. Om maar niet over Jezus te spreken. Net als Petrus, ik ken hem niet. Ik ken hem niet. Angst, slechte raadgever. Nou, dan zijn er de voorbeelden uit de kerkgeschiedenis. Er is een Britse historicus, Tom Holland heet die man. Hij was een agnost, denk ik. En die deed onderzoek naar Europa en naar de wortels van Europa en hoe Europa tot bloei kwam. En hij dacht, nou, dat komt door de Griekse filosofie, de Grieken, misschien de Romeinen. Maar toen hij heel goed ging studeren, toen dacht hij, verhip, het christelijk geloof, de joods-christelijke invloeden hebben Europa gevormd tot wat ze is. Nu is het weer aan het afbrokkelen, helaas. En hij is min of meer tot geloof gekomen. Hij zag de invloed. Want hoeveel hebben het sprookje gehoord? Aan de ene kant heb je het geloof, aan de andere kant heb je de wetenschap. Hoeveel, hoe vaak heb je dat wel niet gehoord? Alsof het tegenover elkaar staat. Wie hebben het fundament gelegd voor de moderne wetenschap? Christenen. Allemaal christenen. Hele grote namen. Christenen, waarom? Omdat ze dachten, God is een intelligente schepper. Als hij dingen geschapen hebt, kunnen wij met intelligentie die dingen onderzoeken. En zo werden de donkere middeleeuwen verlicht door het christelijk geloof. Door de kloosters waar dingen opgeschreven werden. Klassieke werken waren verloren gegaan. Waren het niet zo dat er monniken waren die die dingen ook overschreven? Zo is het geconserveerd gebleven. Europa weet niet wat ze verkwanselt door het boek aan de kant te schuiven. De tragiek van onze tijd, mensen geloven in mythes. Mensen geloven echt. Christenen zijn een beetje eenvoudige mensen, simpele mensen. Hè? En sommigen van ons hebben wel eens gehoord, ik snap niet dat jij nog in God gelooft. Je bent nog redelijk intelligent. Hoe is het nog mogelijk dat je in God gelooft? Nou, juist omdat ik intelligent ben waarschijnlijk. Want wie weet, wie denkt, moet geloven. Maar ons probleem is vaak dat wij niet denken met ons hart of met ons verstand, maar we denken vanuit een argelistig hart en dat is ons probleem. En dan is geen enkel argument afdoende. En het is zo triest. Heel veel mensen hebben een mening van horen zeggen. Ze hebben vaag iets gehoord. Ze hebben het opgevangen op verjaardag, op feestjes, op school. En ze denken, oh, het is zo. Maar ze hebben zich nooit echt verdiept in het woord van God. Ik had een collega. En een hele fijne vent. Ik kon heel goed met hem opschieten. Hij had ook echt een heel leuk gevoel voor humor. En hij was hoofdautomatisering. Marion kent hem wel, Paul. Hij is ooit bij ons thuis geweest. Heet ook Paul. En Paul had ik wel eens een discussie over het geloof. En Paul die had altijd ideeën. En dan zei hij, nee, maar die Mozes, ik geloof vast wel dat die Mozes bestaan heeft. Hoor. Maar het was niet de Mozes zoals de Bijbel hem toonde. En Jezus was ook wel interessant. En op een dag zei ik, ja, maar Paul, ik zeg, je hebt altijd zo'n mening over het christelijk geloof, maar heb je de Bijbel wel eens bestudeerd? Niet echt. Nou was hij natuurlijk een expert, echt een hele slimme jongen op het gebied van computers en internet en al die toestanden. En dat was ik dus niet, absoluut niet. Maar hij kwam ook privé bij mij thuis, bij ons, om te helpen. Maar ook op het werk. En op een dag zat hij weer met een of andere uitdaging achter de computer. En ik wist totaal niet wat er aan de hand was. En ik liep een beetje geïrriteerd naar hem toe. En ik zei, Paul, ga alsjeblieft aan de kant, want dit duurt veel te lang, laat mij het maar doen. En hij schoot in de lach. Want hij kende mij. Hij denkt, jammer, blij wees dat hij weet hoe de computer aan en uit moet. En misschien nog wel door hem uit de stekker uit stopcontact te trekken. Dus hij was niet zonder, maar hij schoot dus in de lach. Ik zeg, waarom lach je nou? Hij zegt, ja, maar jongen, je hebt er helemaal geen verstand van. Ik zeg, Paul, hoe zit het met je Bijbel lezen? Hoe zit het met je Bijbel lezen? schoot hij in de lach. Hij voelde mijn punt. Zie je? Het was bespottelijk dat ik hem aan de kant schoof. Ik had er nog achter gezeten, achter dat ding. Ik had het nooit opgelost. Maar hij had wel een mening over een boek. Wat de wereldgeschiedenis heeft veranderd als geen enkel ander boek en het nog steeds doet. Het is niet te meten, de impact van dat boek. Maar hij had er nog nooit ingekeken. En dan kom ik bij even kijken hoe laat het is. Bij één getuigenis. Ik heb gezegd, ik zou mijn hele leven die getuigenissen kunnen schrijven en uittypen van allerlei mensen. Van allerlei rangen en standen en allerlei opleidingen en professies. Want vergis je niet, hè? De wetenschap staat niet tegenover het geloof. Die gaan prima samen. Want het wordt niet hier beslist, het wordt hier beslist. Onthoud dat, onthoud dat. Nou, wil ik één getuigenis laten horen van Rosalind Picard. En Rosalind Picard was is een briljante wetenschapster, een professor. Nou ga ik iets over haar lezen, dat hoef je niet te onthouden. Echt niet, want je kunt het niet onthouden, maar dan krijg je een indruk hoe slim die vrouw is. En zij was atheïst. Zij kon niet in God geloven. Zij vond christen maar sneuwe mensen, zielige mensen. Eenvoudige zielenpoten die niet beter wisten. Oké, nou ga ik eerst iets over Rosalind lezen. Nogmaals, je hoeft het niet te onthouden. Rosalind Picard is een wetenschapper, uitvinder, ondernemer, auteur en ingenieur. Ze is de Grover Herman Professor of Health Science and Technology aan het MIT Media Lab. MIT staat voor Massachusetts Institute of Technology. Ze is het meest bekend om haar boek Affective Computing, dus niet effective, maar affective computing, waarin ze voorstelde en beschreef hoe je computers vaardigheden van emotionele intelligentie kunt geven, inclusief spraakassistenten, robots, agenten en vele soorten interactieve technologieën. Terwijl ze probeerde manieren te creëren om gegevens met betrekking tot emotie objectief te meten, waren zij met haar team pioniers op het gebied van draagbare technologieën om fysiologische gegevens in het dagelijks leven te monitoren en te analyseren. Wat leidde tot een nieuw onderzoek en uitvinding op het snijvlak van draagbare apparaten, fysiologie en fysieke en mentale gezondheid. Oké, wie wil er even een korte samenvatting geven? Niet allemaal tegelijk. Die vrouw is zo verschrikkelijk intelligent. En niet alleen in theorie, maar ook pragmatisch. En die vrouw die dacht, christenen, dat zijn eenvoudige zielenpoten, ik zeg het maar even op Amsterdams, die niet beter weten. Zouden veel beter moeten weten. Maar ik zal nooit in een God geloven. Daar ben ik te intelligent voor, dat dacht ze echt. Totdat ze op haar werk mensen ontmoette, die waren heel erg slim. Sommigen waren net zo slim als zij en anderen waren nog slimmer dan zij en die geloofden gewoon in God. En dat triggerde haar. Toen dacht ze, hoe is dat toch mogelijk? En had ze discussies met die mensen en dan probeerde ze en die mensen zeiden, waarom ga je niet gewoon naar de kerk? Waarom ga je niet gewoon naar de gemeente een keer? En ze wilde niet. Ze zei, en 10 keer had ik afgezegd met buikpijn, ik had buikpijn. De 11e keer dacht ik, nou dat is niet meer geloofwaardig. Ik zal gewoon zeggen, ik wil niet naar de kerk. Ik wil niet naar de kerk. Toen zeiden ze, oké. Kunnen we iets bij voorstellen? Maar ga dan de Bijbel lezen waar je zo'n mening over hebt. Want je hebt het nooit bestudeerd. Ga dan die Bijbel lezen. Toen dacht ze, ja ik ben eigenlijk intellectueel niet eerlijk. Ik pretendeer dat ik intelligent ben. En ik pretendeer dat ik wetenschappelijk ben. Maar ik heb een mening over iets wat ik nooit bestudeerd heb. En toen zeiden ze, begin dan met Prediker, of met Spreuken. Heel goed, niet bij Genesis en helemaal niet bij Leviticus. Dat is echt een drama. Spreuken. En ze las. En ze dacht, wat staat hier een wijsheid in? had ik nooit gedacht. En van lieverlee kwam ze na jaren van studie tot de ontdekking, ja, er moet een God zijn. Dat kwam, het geloof is uit het horen. Maar ze was niet meteen bereid om de God van de Bijbel en Jezus Christus aan te nemen. Dus ze is andere godsdiensten ook gaan bestuderen. Maar na 10 jaar kwam ze tot de conclusie, wat ze altijd als bijgeloof en eenvoudige mensen en een eenvoudige beweging, dat het de waarheid was, dat de Bijbel de waarheid was, dat Jezus inderdaad veel meer is dan een goede leraar. En ze is nu een overtuigd uitgesproken christen. Maar grappig, hè? Eerst een mening van, het kan niet waar zijn. Het zijn domme mensen die niet beter weten. Maar ze wist niet waar ze over sprak. En dan komen die woorden van Jezus bij haar binnen en die veranderen haar. En zij is één van de miljoenen, miljoenen, miljoenen mensen. Ik vond het maar interessant om haar eruit te halen. Maar ik kan zoveel getuigenissen geven. Omdat de woorden van Jezus hebben een goddelijke kracht, hebben een goddelijke autoriteit, maar bovenal die goddelijke liefde door de Heilige Geest die in staat is mensen te veranderen. Ik ga mijn eigen getuigenis niet geven, we gaan afronden. Maar ik kan ervan getuigen. Ik moet er niet aan denken dat ik nooit tot geloof was gekomen. Verschrikkelijk. 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 Ik kan het me ook niet meer voorstellen. Ik bedoel, mijn leven is, vanaf mijn 18e... 17e, maar zeker vanaf mijn 18e, door Jezus bepaald. Die woorden, die zijn binnengekomen, die woorden hebben een werk in mij gedaan, in mijn hoofd, in mijn hart, hebben mijn leven bepaald tot op de dag van vandaag. Nou, heel praktisch. We moeten ons oog gericht houden op Jezus, onze overste leidsman en de voleinder van ons geloof. Maar in Handelingen hebben we gelezen hoe hij opvoer naar de hemel, hoe die wolk hem als het ware naar een andere dimensie bracht, die wij hemel noemen. Jezus is weg, hoe kun je oog op hem gericht houden? Nou, we lazen in de tekst het volgende, en dit moeten we goed onthouden. Jezus zei in het gebeuren, voordat hij zei, kom tot mij. Hij zegt, leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En dan zegt hij dit, neem mijn juk op u. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. En dan zul je rust vinden voor je ziel. Nou, wat bedoelde die met neem mijn juk op u? Zijn onderwijs. Want de fariseeën hadden 1001 regeltjes en die moest je allemaal houden. En als je die hield, ook op de Sabbat, werd je doodmoe. Dus die rustdag, dodelijk vermoeiende dag. Jezus zei, vergeet dat juk van de fariseeën, die last. Neem mijn juk op je en leer van mij. Als wij in het woord Jezus onderwijs lezen en we bidden met een ontvankelijk hart om de leiding van de Heilige Geest, dan kunnen we ons geloofsoog op Jezus richten. Want hij is het vlees geworden woord en dit is het geopenbaarde woord. En Jezus heeft de geest van de waarheid gegeven die het woord voor ons levend maakt. Dus ik kijk dagelijks naar Jezus door in zijn woord te lezen. Door te bidden. Door een zelfreflectie te doen. Door zijn woord te overdenken. En dan ontdek ik waarlijk dat juk is zacht. Want ik ben niet door werken gered, ik ben door genade behouden, door geloof. Ik moet wel op de smalle weg proberen te blijven. Ik moet er geen misbruik van maken. Vader, dank u wel dat er een absolute waarheid is in de veelheid van informatie, in het tsunami van prikkels. Zoveel meningen op deze wereld, zoveel meningen en ook zoveel tegenstrijdigheden. Zoveel leugens van kandidaten, en of het nou republikeinen, democraten, het maakt niet uit. Aan alle kanten wordt er gelogen. Ook in onze politiek. Sommigen hebben goed verhaal, maar wie weet wat er werkelijk waar is. U weet wat waar is. Heer, dat we niet meegesleurd worden door allerlei informatie, ook niet op internet. Maar dat we ons vasthouden aan de absolute waarheid Jezus Christus. Dat we zijn handvat hanteren. Toets de bomen aan hun vrucht. Dat we niet onnozel zijn. Dat we dicht bij uw woord blijven. Het is een anker voor onze ziel. Heer, geef ons genade om uw woord lief te hebben, om in de kracht van de geest het woord in de praktijk te brengen, om niet af te wijken naar links en niet naar rechts, om in de rechte sporen te blijven gaan, totdat we van u te horen krijgen, goed gedaan, goed gedaan. Kom maar binnen. Amen.